Leuk dat je luistert naar Kennis met Karakter. De podcast met karakter waarin we in 30 minuten kennis delen over belangrijke thema's binnen de jeugd GGZ. Deze tweede serie gaat over zorgvernieuwingen in de jeugd GGZ. Wat is er vernieuwend aan deze veranderingen en wat betekent dat voor de praktijk? Mijn naam is Yvonne Wingelaar, accountmanager zorgverkoop en marketing bij Karakter. Vandaag ga ik in gesprek over euregionale samenwerking en dat doe ik samen met Bas de Veen en Henning Meredich. Welkom Henning. Jij bent als docent Duitse taal en cultuur en Nederland-Duitsland studies verbonden aan de faculteit der letteren van de Radboud Universiteit. En kan je vertellen hoe de samenwerking tussen jou en Karakter tot stand is gekomen?
Ja, allereerst heel veel dank voor de uitnodiging. Leuk dat ik mee mag praten. En de samenwerking kwam eigenlijk tot stand naar aanleiding van een idee van onze studenten. Sinds meer dan 10 jaar bieden we een cursus aan die heet Oriëntatie op de Euregio, waar Duitse en Nederlandse studenten met vertegenwoordigers uit de grensoverschrijdende praktijk in gesprek gaan over actuele uitdagingen. En dan proberen ze zelf oplossingen te bedenken vanuit hun eigen expertise. En 2 jaar geleden gaven studenten aan, eigenlijk is zorg en vooral geestelijke gezondheidszorg toch ook een belangrijk thema. Maar dat is nog niet echt goed vertegenwoordigd in deze cursus. Ik had er zelf geen expertise toen de tijd. En ik heb dus contact opgenomen met wat collega's. En via toeval gaf dus iemand van ons taalinstituut Into Languages aan. Hey, we werken samen met Bas de Veen van Karakter en die is daarmee bezig. Misschien is dat een interessante gesprekspartner. En zo is dat contact tot stand gekomen. En toen was het dat Bas in 2021 op bezoek kwam bij ons en met studenten dus in gesprek ging over dat thema.
Nou, mooi. Goed om te horen. Mooi bruggetje naar Bas. Welkom Bas. Jij bent programmaleider Euregion en onderzoeker bij Karakter. Waarom is het voor een organisatie als Karakter zo van belang dat we over de grens kijken en werken?
Nou, allereerst ook bedankt dat ik hier bij deze podcast mag komen. Voor Karakter als academische organisatie, waarbij we ons zowel binnen als buiten de zorg bezighouden met zorgvernieuwing, is het ontzettend belangrijk om te begrijpen waarom we ook eigenlijk de dingen in Nederland doen die we doen. En een hele mooie manier om daar vragen over te kunnen stellen is door over de grens te kijken. Door naar een ander systeem te gaan kijken, een andere aanpak, kunnen we vragen stellen over ons eigen systeem of ons eigen aanpak. En daarmee de zorg proberen te vernieuwen.
Fijn dat we dat zo doen en daar vandaag over kunnen hebben. Jullie werken nu al enige tijd met elkaar. Bas, kan je iets vertellen over de opgedane ervaring in de samenwerking met Duitse organisaties?
Nou, ten eerste heeft het ons veel inzichten opgeleverd over de klassificatieverschillen. Wat we zien is dat wij in Nederland bijvoorbeeld ontzettend veel ADHD en autisme klassificeren. We zeggen klassificeren en niet diagnosticeren, want daar is een belangrijk onderscheid in. En waar ze in Duitsland eigenlijk veel meer depressie en angst en gedragsstoornissen klassificeren. En dat vonden wij toch wel erg interessant, hoe je nou 5 kilometer eigenlijk over de grens vanuit Nijmegen zulke grote verschillen kan meemaken. En dat heeft ons eigenlijk getriggerd om verder onderzoek te gaan doen en meer te gaan zoeken in die samenwerking.
En die verschillen, Henning, hoe zou jij die ervaringen, die verschillen kunnen duiden als cultuurdeskundige en zelf ook afkomstig uit Duitsland?
Ja, ik vind het heel mooi, zeg maar, de ervaringen die je hier schetst. En als ik het nu vanuit cultureel perspectief beschouw of analyseer, is het misschien ook belangrijk om te zeggen dat cultuur, dat maakt het heel leuk en spannend, maar ook uitdagend. Cultuur kent geen nulmeting. Je kunt altijd alleen maar naar een andere cultuur kijken vanuit je eigen cultureel perspectief. Dus waarover we het dan nu eigenlijk hebben is de Nederlandse zicht op het Duitse zorgsysteem of de Duitse kinderen- en jeugdpsychiatrie. En nou, daar komen heel veel dingen samen. En zoals ook niet de Nederlander bestaat, bestaat ook niet de Duitser. Maar toch zijn we blijkbaar op een bepaalde manier gesocialiseerd door middel van een opvoeding, maar ook vanuit de school en qua opleidingen. Want juist de opleidingssystemen die verschillen ook heel erg, zeg maar, over de grens. Dat zie je niet alleen bij psychologie, maar dat zie je ook bij geneeskunde. En opmerkelijk is inderdaad, wat Bas ook zegt, we zijn hier 5 kilometer van de Duitse grens vandaan en alsnog zie je die verschillen. Ja. Terwijl eigenlijk zou je denken van, nou, de populatie is niet zo verschillend en we hebben ook niet een natuurlijke grens. Daar is geen rivier of geen berg tussen ons. Eigenlijk is het gewoon een bijna kunstmatige grens. Je ziet een boord en nou, nu zijn we in Duitsland. En ineens zijn dingen anders.
En als jullie dan kijken naar de samenwerking tussen jullie ook zover, heeft dat dan al inzichten gebracht voor vernieuwingen in de zorg? Zijn er al voorbeelden van te noemen? Of?
Nou, ik denk op het gebied van het klassificeren zijn we natuurlijk in Nederland al enig jaar bezig met de normalisatiegedachte. Hoe kijk je als maatschappij ook tegen mentale problemen aan? En wat dit ons eigenlijk laat zien of deed inzien, was dat dat toch wel systeem of cultureel afhankelijk kan zijn. En sterker nog, in de literatuur wordt er ook gevonden dat het niet alleen cultuur een invloed kan hebben op wat voor symptomen mensen kunnen laten zien of vertonen, maar dat het ook een effect kan hebben of ook kan beïnvloeden hoe mensen tegen symptomen aankijken. Dus dat is een wisselwerking in de interactie. En daar baseren we dus ook voor een deel onze klassificaties op. Die gebruiken we internationaal. Maar wat we nu dus zien is dat dat misschien niet zo vergelijkbaar is als dat wij hopen of denken dat het is. En ik denk alleen dat inzicht al kan enorm helpen om onze zorg gewoon te verbeteren verder in binnen- en buitenland.
En je noemt normaliseren. Henning, normalisatie, is dat in Duitsland echt anders? Merk je daar verschillen in cultureel?
Ja, anders wel. Maar niet per se dat, zeg maar, dat we niet dat normalisatieproces hebben. Dat gebeurt ook. Alleen denk ik dat het in Duitsland het traject waar dat dan, zeg maar, de manier waarop dat dan gebeurt, dat nog verschilt. Ik begrijp dat in Nederland ook scholen een heel erg belangrijke rol hebben door middel van zorgteams. En dat is in Duitsland misschien net een stukje minder. Dan ben je eigenlijk echt, de school is meer eigenlijk, heeft meer een signaleringsfunctie, maar gaat dan meer met ouders in gesprek van, dit en dit zijn instellingen waar je terecht kan. Dus op die manier is het misschien wat minder geïntegreerd in het dagelijkse leven en in de belevingswereld. Dat is denk ik een verschil. En misschien ook nog aanvullend op dat wat jij hebt gezegd, wat het oplevert. Ik denk echt wel dat er mooie kansen in liggen als gewone burgers, maar ook behandelaren, professionals, hun horizon gewoon uitbreiden en niet stoppen bij de grens. Ik denk dat initiatieven zoals Karakter doet en ook de projecten waarover Bas net sprak, daaraan kunnen bijdragen dat mensen een stukje verder kijken en de horizon verbreden. En op die manier toch ook een belangrijke functie voor de samenleving hier in de grensregio gerealiseerd kan worden. Want zoals gezegd, ik denk de uitdagingen en de zorgvragen, die zijn absoluut vergelijkbaar.
Ja, en daarmee zit er ook expertise die in het andere land aanwezig kan zijn, wat wij hier misschien missen of wat bij ons wat onderbelicht is. En ook dat kan ons enorm helpen door gewoon die samenwerking aan te gaan. En toch het cross-culturele, het opent op een bepaalde manier deuren die je misschien tussen Nederlandse organisaties minder kan hebben. We hebben natuurlijk ook een beetje met een concurrentiemodel te maken. Dat is met Duitsland is dat bijvoorbeeld niet. En er is een soort intrinsieke interesse, nieuwsgierigheid van beide kanten, wat enorm goed werkt in die samenwerking. En ik vergelijk het ook altijd een beetje met als je over de grens gaat, als je op vakantie gaat en je gaat met mensen in gesprek, je gaat praten over het leven in het andere land, dan kom je tot hele andere inzichten. En daar gaan mensen heel goed op aan.
Ja, en dat doen jullie dus ook, alleen dan echt op ons vakgebied van de jeugd.
Ja, dan in de zorg. Mooi. Ja.
En wat is er nodig om samenwerkingen over landgrenzen te realiseren?
Eén aspect heeft Bas al genoemd. Goed personeel in de zin van dat je tenminste iets van de taal en ook cultuur van het ander land een beetje begrijpt. Je hoeft niet accentvrij of perfect Duits of Nederlands te kunnen. Maar toch, als je elkaar begrijpt, dan gaan heel veel dingen makkelijker. En ook mensen die niet schrikken als iets niet helemaal volgens het plan of niet volgens de eigen standaarden verloopt. En verder ook die openheid en die oprechte nieuwsgierigheid. En ik zou er misschien nog aan toevoegen, zelf Duitser zijnde, ik hoor vaker van Nederlanders en als ik het vanuit dat perspectief reflecteer, denk ik, klopt het ook een beetje. Je hebt ook een lange adem nodig.
Dat hoor je bij iedereen.
Over het algemeen, ja, dat is mijn ervaring en zeg ik zelf als Duitser, zijn Duitser toch geneigd om liever langdurige relaties aan te gaan op zakelijk gebied. Dat wordt dan als betrouwbaar ervaren. En over het algemeen zijn instellingen en collega's minder geneigd om incidentieel projectmatig een keer samen te werken. Van de andere kant vind ik dat ook, zeg maar, wij Duitsers, Duitse instellingen, en dat gebeurt in de grensregio ook heel vaak, zich ook wat flexibeler kunnen en moeten opstellen als ze zeggen van ja, we willen echt die samenwerking. Dus het moet van allebei de kanten komen. En daar heb je inderdaad mensen voor nodig die bereid zijn dat te investeren en inderdaad ook bereid zijn te zeggen van oh, ik had Duits misschien voor de laatste keer op de middelbare school, maar ik ga nog een bijspijkercursus volgen. En in Duitsland hetzelfde met Nederlands.
Ja, en ik denk dat dat is ook een cultuurverschil wat wij ook wel echt in de praktijk hebben gemerkt. En waar we ook beide wat van kunnen leren, is dat Nederlanders kunnen, over het algemeen zijn we heel flexibel en kunnen we heel makkelijk en snel samenwerken. Maar dat maakt ook dat misschien onze aandachtspannen wat korter is en dat we ook wat sneller kunnen switchen weer naar iets anders. En in Duitsland zijn ze gewoon wat minder flexibel. En gaat het echt, ja, het moet allemaal echt gestructureerd.
Je moet eigenlijk echt de focus op.
Ja, precies wat jij net zei, zeg maar, van het snelle, flexibele samenwerken. En dan misschien ook switchen tussen topics. En oh, nou, misschien moeten we het dan anders aanvliegen. Ja. Dan hoor ik vaker van Duitse instellingen dat ze het, en dat bedoel ik zonder waardeoordeel, maar dat ervaren ze dan als inconsistent. Dat is een beetje van niet onbetrouwbaar, dat niet. En ook niet negatief. Maar dat ze zeggen van ik kan het niet goed interpreteren. Vorige keer hebben we nog dit plan afgesproken en 2 weken later is alles anders. Wat moet ik nou doen? Dat horen wij heel vaak.
Oké, goed om mee te nemen toch, als je die samenwerking op gaat zoeken.
Zeker, zeker. En dit is ook een onderdeel van mijn promotieonderzoek. Dit is een van de onderzoeksvragen van wat is er nou belangrijk in het samenwerken over de grens. En dan ga ik dus ook mensen interviewen, en zowel in Nederland als in Duitsland. En dan ga ik kijken van, nou ja, wat vinden jullie belangrijk? Wat is de motivatie om samen te werken? En wat zoek je in een samenwerking? Ja.
En als je nou, ook met de gedachten vanuit het onderzoek, hè, wat zou je nou collega-instellingen als tip meegeven als zij ook over die geografische grens willen gaan samenwerken?
Ik denk, dat is een goede vraag.
Dank je.
Allereerst, wees geduldig. Dat is dus een hele belangrijke. Wat Henning ook zei, ga er met een open blik in. Je hebt toch altijd de neiging, en dat weet ik van ons van het begin, dat je echt op een manier gaat vergelijken dat je denkt, ja, wij zullen het wel beter doen. Maar dat moet je echt loslaten. Het is anders. Het systeem is anders, je aanpak is anders. Maar daar zit juist het punt waar je kan leren. En voor de rest, ja, pak gewoon de telefoon op. Probeer een afspraak te plannen. Bereid het goed voor. En ga met elkaar in gesprek. Zoek overeenkomsten, zoek verschillen. En ga gewoon eens bij elkaar kijken. Gewoon praktisch bezig zijn, niet te veel nadenken, bij elkaar in de keuken kijken en dan vanaf daar het verder oppakken.
Nou is het voor ons natuurlijk heel natuurlijk vanuit Nijmegen om die stap naar Duitsland te maken. We werken natuurlijk ook veel met Vincent van Gogh samen, die ook in Limburg daar tegen die grens aan schuren. Organisaties die meer naar het midden van het land zitten, is dat dan ook interessant om die grenzen te bekijken?
Ja, ik denk wel degelijk. Zover is het allemaal nou ook weer niet.
Nee.
In het grootste deel van het land ben je binnen een uur sta je in Duitsland. Maar ik snap dat de oriëntatie wat meer misschien gericht is naar het westen, naar Engeland, naar Amerika, als er al een internationale oriëntatie is. Maar ik zou het zeker aanraden om gewoon eens te gaan kijken. Maar ja, ook in gemeenten bijvoorbeeld zoals Apeldoorn, daar hebben we ook veel interesse gehad in de projecten die we hebben gedaan. En nou ja, dat ligt helemaal niet zo heel dicht tegen de grens, maar daar is toch degelijk wel interesse in.
Ja, en als je kan leren van elkaar, geldt dat natuurlijk voor het hele land.
Ja.
En dan over ambities. Hè. Als jullie naar je ambitie kijken in de samenwerking tussen Karakter en de Radboud Universiteit. Als we het hebben over sociale wetenschappen, wat zijn dan jullie ambities? Mag ik jou eerst vragen, Henning?
Ik denk vooral die verrijking op het gebied inderdaad van zorg. Daar is inderdaad nog niet veel onderzoek gedaan. Precies ook die onderzoeksvraag die Bas net noemde. Daar is cross-cultureel onderzoek gedaan, maar voornamelijk op zakelijk gebied. Maar in de zorg, wat net weer een ander model is, in allebei de landen, is dat eigenlijk nog niet zo goed onderzocht. En ten tweede gebeurt het op dit moment nog niet zo vaak dat een onderzoek ook echt grensoverstijgend met grensoverstijgende partners wordt opgezet. Het gebeurt wel, zeg maar, dat universiteiten internationaal samenwerken. Dat is de afgelopen jaren flink toegenomen. Maar dat echt vanuit de maatschappij en vanuit instellingen, maatschappelijke inrichtingen gezegd wordt, dit is een thema en een praktijkprobleem waar wij tegenaan lopen en daar moet goed gedegen onderzoek naar gedaan worden. Dat gebeurt nog veel te weinig. En dan nog grensoverstijgend met een zwaartepunt op de grensregio. Dat is een prachtig voorbeeld. En heeft ook in die zin, zekere zin, een innovatiekracht die wij zien. Absoluut.
Heb je aanvullingen, Bas?
Ja, nou ja, ik wat betreft dat samenwerken we hebben met onze Duitse partners en Vincent van Gogh, hebben we een netwerk opgericht, het Euregionaal Netwerk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie. En dat vormt voor ons eigenlijk een beetje de basis om vanuit samen te werken, om projecten op te zetten. Zo ook het opleidingsuitwisselingsproject. Ik denk dat dat een heel krachtig middel is om dat te realiseren. En van wat ik tot nu toe in Europa heb gevonden, is dit een van de weinige voorbeelden van dat wij zo structureel samenwerken in de zorg over de grens.
En als jullie nou jullie samenwerking voortzetten, dat gaat natuurlijk uiteraard gebeuren, binnen 5 jaar, wat willen jullie samen gerealiseerd hebben?
Nou, ik hoop dat het voor karakter ook normaler wordt om ook Duitse psychologiestudenten meer te gaan opnemen in de organisatie en aan te nemen. En dat we eigenlijk ook makkelijker daarmee over die grens kunnen gaan samenwerken. Verder, wat ik voor het programma in de komende 5 à 10 jaar zou willen realiseren, is allereerst dat de opleidingen, dat we die wat meer samen laten werken tussen Nederland en Duitsland. Dat het gewoon eigenlijk normaal wordt om een korte stage in het buitenland te doen. En ik denk dat dat ons ook erg kan onderscheiden in Nederland. Verder hoop ik voor onze behandelaren dat het doen van wetenschappelijk onderzoek middels een grensoverstijgende samenwerking, dat dat ook meer zal gebeuren, makkelijker wordt. En dat we op diverse thema's dan samenwerken. En dat geeft ook gewoon meer verdiepingen in onze eigen zorg en de kennis. En tot slot zou ik in de grensregio, waar het nu ontzettend moeilijk is voor Nederlandse gezinnen die in Duitsland wonen, dat de zorgvergoeding geregeld gaat worden. Want dat is een probleem wat eigenlijk komt doordat Nederland over is gegaan op een vergoedingssysteem vanuit de gemeente. En nu administratief en juridisch het heel moeilijk is geworden voor die mensen om hulp te vinden.
Ja, een mooie om mee te geven aan overheden, wie dat dan ook mag regelen.
Absoluut.
Mooi, dankjewel. Dan als laatste, als we kijken naar elkaars cultuur, systeem, werkwijze, de verschillen die er zijn daarin, wat zou je nou echt bij de ander mee willen nemen? Wat zou jij, Henning, mee willen nemen uit hoe wij dat in Nederland doen, regelen?
Ik denk vooral die gedrevenheid naar innovatie en vaak gaat dat dan op dit moment ook samen met digitalisering in de zorg. Wat dat betreft, digitalisering loopt Duitsland echt nog achter, ook op het gebied van zorg. En daar zie ik in Nederland toch ook de wil en wat dat betreft een open blik van hoe kunnen we nieuwe media en digitalisering zinvol inzetten in de zorg. En dat is echt iets. En dat hangt ook samen met die flexibiliteit en die gedrevenheid naar innovatie. En dat, ik ben altijd onder de indruk hoe snel dingen in Nederland worden opgezet en projectgroepen bij elkaar worden geroepen. En je krijgt vrij snel altijd het gevoel van, hey, daar zitten echt mensen die willen echt wel vooruit. En nu zeg ik niet dat in Duitsland dat er geen innovatiekracht zit. Absoluut niet. Maar je ziet dan toch dat bepaalde dingen, en dat heeft denk ik ook met de complexiteit van het politieke systeem in Duitsland te maken. We hebben 16 deelstaten die allemaal een eigen regering hebben. Die worden zeker mede aangestuurd door Berlijn, maar zijn ook deels onafhankelijk. En dan gaan dingen net wat langzamer, net wat stroever. En dat is toch iets waar ik denk, zeker hier in de grensregio zou dat mooi zijn om dat mee te nemen. Andersom zou ik zelf denken, is het ook, maar dat zeg ik nu vanzelf Duitser zijnde, een bepaalde voorzichtigheid als het echt gaat over systeemwijzigingen. En ik denk wel zeker, innovatie is belangrijk, maar toch ook het van tevoren goed bekijken. Wat Bas ook noemde, een goed plan maken, goed doordacht aan de slag gaan.
Ja,
dat is toch iets dat ik denk van, in Nederland gaan dingen snel. Dat heeft heel veel voordelen. Maar soms lopen dingen dan ook niet zo soepel. En zeker de zorg is een sector dat ik denk van, ja, dit is toch echt essentieel. En als dan een voorbeeld te noemen, ineens landelijke nieuw apotheeksysteem digitaal ingezet wordt en dan werkt het niet, dan hebben heel veel mensen ineens heel veel last van.
Ja.
Dat was een bedacht voorbeeld. Ja, dan wens ik me af en toe zelf Duitser zijnde in Nederland, hadden ze niet wat langzamer, voorzichtiger aan de slag kunnen gaan?
Ja. Ja. Maar dus vooral digitalisering en
de innovatie inderdaad. Ja.
Ja. Bas, hoe is dat voor jou?
Ja, ik heb een aantal dingen heb ik gezien in Duitsland in praktische zin. Bijvoorbeeld in de kinder- en jeugdpsychiatrie bij de klinieken daar is bijvoorbeeld heb je wat meer faciliteiten. Heeft ook wat meer met de klinische setting te maken die daar veel groter is. Maar daar bieden ze bijvoorbeeld veel meer diversiteit aan creatieve therapieën. Bieden ze aan. Ze hebben standaard een hond rondlopen die steun biedt aan de kinderen. Verder in het systeem hebben zij, waar wij de huisartsen hebben voor kinderen en volwassenen, hebben zij specifiek voor kinderen, hebben ze kinderartsen. Ja. En dat vind ik ook wel een hele interessante. Die hebben wij natuurlijk alleen in de ziekenhuizen op dit moment. Ja. Verder wat betreft het systeem, denk ik dat wij wat kunnen leren van Duitsland rondom efficiëntie. Wij hebben een enorme focus op efficiëntie, geldbesparing. En het moet allemaal zo klein en krap mogelijk. En dat moet natuurlijk ook om de zorgkosten gewoon te drukken. Maar je ziet bijvoorbeeld zoals in de coronacrisis met de IC-bedden... dat Nederland kwam behoorlijk in de problemen. Waar in Duitsland dat punt veel later kwam. En eigenlijk volgens mij nooit heel erg bereikt is dat zij dat het echt een soort noodtoestand werd. Ik zie een soortgelijk vergelijking met de bedden die we in Nederland enorm hebben afgebouwd in de afgelopen jaren. En dat is in Duitsland is dat nog heel veel. En breiden ze het soms nog uit. Ik zeg niet dat dat de juiste manier is. Want zij zijn ook heel erg aan het kijken naar onze ambulante zorg. Ik denk dat dat een ontzettend belangrijke vorm van zorg is. Maar dat je voldoende bedden kan bieden aan en kinderen en jongeren die dat nodig hebben. Ik denk dat we daar wel naar Duitsland mogen kijken hoe ze dat doen.
Ja, dat je ook kinderen zo dicht mogelijk bij huis kan houden als het echt nodig is.
Ja, ja.
Mooi. En dan nog een vraag aan jou, Bas. Want je bent nu veel over de grens bij Duitsland aan het kijken. Je kijkt een stukje mee in België. We hebben samenwerkingen op de Caribbean, in Bonaire. Heb je nog een land waarvan je denkt, daar weet ik van dat daar interessante dingen gebeuren. Daar wil ik ook nog eens over de landgrenzen gaan kijken.
Nou ja, ik denk, in Amerika is natuurlijk de psychiatrie, daar hebben ze de DSM gemaakt. Daar is de psychiatrie ook enorm groot en ontwikkeld. Er worden heel veel interessante onderzoeken gedaan. Het is wel heel ver weg. En daar zie ik ook direct een belemmering. Mm-hmm. Ik denk dat het enorme kracht heeft dat we eigenlijk regionaal hier samenwerken. Heel laagdrempelig. Dat je elkaar ook kan zien gewoon binnen een half uur reisafstand. Maar als je het hebt over de nieuwste onderzoeken en kennis, dan denk ik dat Amerika een heel interessant land kan zijn. Ja.
Nou, mooi om misschien ergens op het vizier te houden.
Zeker.
Als laatste mannen, we gaan afsluiten. Willen jullie onze luisteraars nog een boodschap meegeven vanuit al jullie ervaring? Een korte en bondige boodschap. Wat wil je ze meegeven? Henning.
Kort maar krachtig, probeer je horizon te verbreden. Stop niet bij landsgrenzen, maar probeer als je, zeker als je in de grensregio woont en werkt, maar ook daarbuiten, je horizon echt te verbreden en die 360 graden perspectief in te nemen. Op alle terreinen, waaronder ook zorg. Absoluut.
Mooi, dankjewel. Bas?
Ja, ik sluit me daar eigenlijk bij aan. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ga over die grens kijken. Laat je niet beperken en ga leren en ga het gewoon proberen.
Mag ik jullie hartelijk bedanken. Ik ben weer een stuk wijzer geworden en ik hoop onze luisteraars ook. Ik vond het een fijn gesprek en dank jullie wel dat jullie hier wilden zijn.
Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar Kennis met Karakter. De podcast met karakter waarin we in 30 minuten kennis delen over belangrijke thema's binnen de jeugd GGZ. De volgende aflevering gaat over het belang van leefstijl met Jet Muskens, kinder- en jeugdpsychiater van karakter, en Jeroen Denik, onderzoeker en programmaleider van het leefstijlpsychiatrie bij GGZ Centraal. Wil je verder leren? Ontdek op karakter.com/scholingen onze trainingen en andere mogelijkheden. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.